Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, opa's en oma's. Iedereen van harte welkom in deze gezinsdienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. In deze dienst zal onze pastoraal medewerker broeder Brinkman voorgaan. En de muzikale begeleiding in deze dienst wordt verzorgd door de muziekgroep uit onze gemeente. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Klaassen, die afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit Psalm 103, het eerste en het tweede vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Het is een gezinsdienst en dan meteen beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 2, dus daar moet ik toch even iets over uitleggen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Dat betekent dat je God looft, omdat God vergeeft alles wat we verkeerd hebben gedaan. En dan in de derde regel staat, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Dan gaat het over iemand die ziek is en die genezen wordt. Nou, vanmiddag, vanavond gaan we het hebben over ziekte en genezing en zonde en vergeving. En dat dat soms wel een beetje op elkaar lijkt. De aanvangstekst in deze dienst is Jesaja 53 en daar staat in vers 4 en 5, voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. We willen gaan zingen van Psalm 51 en dan van het vierde vers. Psalm 51, vers 4. En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Daar staat in de eerste regel, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. In de Bijbel wordt zonde wel eens ziekte genoemd. En het gaat erom dat onze ziel wordt genezen en ons hart wordt schoner gemaakt, witter gemaakt dan sneeuw. Psalm 51, vers 4. Ook in deze dienst willen we ons geloof bereiden met de woorden van de 12 artikelen. En dat willen we beamen met het zingen van het lied Ik geloof in God de Vader. Op toonhoogte 153. Op toonhoogte 153 als antwoord op de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we nog steeds bij elkaar mogen komen, al is het een klein gedeelte van de gemeente wat hier in de kerk zit. Maar we mogen ook weten dat er anderen zijn die meeluisteren. En misschien ook wel mensen die niet eens tot de gemeente horen. Maar Heere God, we danken u dat de middelen er nu zijn om ook thuis mee te leven. En mee te luisteren naar uw boodschap. Uw boodschap van redding en verlossing. Vader in de hemel, straks willen we de Bijbel openen. En we willen erover nadenken. En ik wil u vragen, wilt u zelf met uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren aanwezig zijn? Misschien een heel bekend gedeelte. Maar Heere God, wilt u geven dat het voor ons als nieuw mag worden? Dat het ons in beweging zet om alles achter te laten en achter u aan te gaan. Geef dat we... dat we uw woord mogen horen en het mogen beantwoorden. Heer God, u weet ook hoe moeilijk het er soms is om thuis te luisteren, om je niet te laten afleiden door allerlei dingen. Ik bid u, geeft u uw betrokkenheid, geeft u aandacht, concentratie op datgene wat u ons te zeggen hebt, want... er staat hier geen pastoraal medewerker op de preekstoel, maar u zelf wilt spreken. En heren, wij willen luisteren naar datgene wat u ons te zeggen hebt. Geef ons zo een gezegende dienst. Een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. Maar ook een dienst die harten mag veranderen. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Wij willen luisteren en zingen. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Daar staat eigenlijk, als je dat zingt, Heere God, door uw goedheid, door uw liefde, door uw genade, wilt u niets liever dan onze schuld, onze zonde, onze verkeerde dingen vergeven. Wij willen met elkaar zingen van Psalm 86 en daarvan het derde vers. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Lucas 5, Lucas 5, vanaf vers 27. Het is een gedeelte wat je ook bij Matthäus vindt en wat je ook bij Marcus vindt. Lucas 5, vanaf vers 27. En als u dan vraagt, waarom hebt u dit gedeelte gekozen en niet Matthäus of Marcus? Dat komt, als ik me niet vergis, door een gedeelte wat in vers 28 staat. Daar staat, hij liet alles achter. En ik meen dat dat bij Matthäus en Marcus niet stond. Lucas 5 vanaf vers 27. Er staat boven de roeping van Levi of Matthäus, want Levi en Matthäus zijn dezelfde persoon. Vanaf vers 27, Lucas 5. En hierna ging Jezus weg. En Jezus zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jongens en meisjes, als ik dit voorlees, dan zie ik opeens dat er een zinnetje in staat wat ik straks niet uitleg in de preek, dus dat doe ik nu maar. Daar staat in vers 29, en Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis, en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. Ze lagen te eten. Dat klinkt raar. Ja, ik zie je knikken, dat is inderdaad raar. Als je ligt te eten thuis, stel je voor dat je onder de tafel ligt te eten. Ik denk niet dat je vader daar erg blij mee is, hè? Nee. Of het moet zo schoon zijn bij jullie dat je van de grond kunt eten, maar ja, papa wel, tuurlijk. Daar wordt mee bedoeld, je had hele lage banken. Je zat niet op een stoel, maar je lag op een bank en een beetje op één elleboog en zo lag je te eten en met elkaar te praten. Vandaar dat er het woordje aanlagen staat. Als inleiding op de preek willen we luisteren naar, zingen: ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Dat staat in Weerklank 608, vers 1 en 2. Weerklank 608, vers 1 en 2. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Straks zingen we na de preek, zonder verdere aankondiging, Weerklank 490, vers 4, 5 en 6, een oud lied. Kom gij allen, kom tot hem. Weerklank 490, vers 4, 5 en 6, na de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, jongens en meisjes, we leven in een rare tijd. Eén of twee dagen terug was een zus van mij jarig. We zijn er niet geweest. Oud en nieuw. We waren met z'n tweeën. Dat heeft ook zijn voordeel. Mijn ouders leven nog. Ben ik dankbaar voor. Maar we zijn niet bij elkaar op de maaltijd geweest. Corona. Mensen worden ziek. En als je ziek bent, kun je doorgeven aan een ander. We noemen dat besmettelijk. Een besmettelijke ziekte. En daarom moeten we afstand houden van elkaar. Er zitten rijen, lege rijen tussen de kerkgangers. De muziekgroep zit anderhalve meter uit elkaar op de eerste rij. Het is een rare tijd. In de afgelopen weken ben je niet naar school geweest omdat je vakantie had, maar in de afgelopen week heb je misschien wel voor de computer gezeten. En moest je vader of je moeder je helpen met het huiswerk. Ja. Je zit te knikken. Misschien jij niet blij. Je vader en moeder niet blij. We mogen maar met 30 mensen in de kerk zitten. Geen feesten. Geen sporten. Het is een rare tijd. En juist in de afgelopen week zijn we in Nederland begonnen met vaccineren, met inenten. Dan krijg je een prikje in je arm. En dan wordt er een vaccin, zo heet dat, ingespoten. En dan word je niet meer ziek, dan krijg je geen corona meer. Hopen ze. In de geschiedenis die we van net gelezen hebben in de Bijbel gaat het ook over iemand die ziek is. Alleen het is heel bijzonder, hij weet het niet. Hij weet niet dat hij ziek is. Tenminste, ik denk het niet. En dat komt bij corona ook wel eens een keer voor. Dat er iemand corona heeft, maar hij heeft geen klachten. Hij weet niet dat hij ziek is. En pas als hij getest wordt, dan komt hij erachter, hé, ik heb corona. Maar ik heb er geen last van. Daar lijkt het bij Levi ook een beetje op. Zo heet de man over wie we het gaan hebben. Levi. Hij weet waarschijnlijk niet eens dat hij ziek is. En daar komt hij pas achter op het moment dat Jezus voorbij komt. Maar laten we nou maar gewoon met het begin beginnen. Maar daardoor kom ik even naar beneden toe. Ik heb hier allerlei spullen neergezet. En ik wil eigenlijk gewoon aan je noemen en vertellen wie er straks in de preek allemaal voorkomt. Dit stelt Jezus voor. Dit is Levi. Daar staan er nog 3, maar dat komt straks wel. Dus Jezus, Levi. Dan heb je hier allemaal tollenaars en andere mensen, dat zijn vrienden van Levi. Daar gaan we het ook over hebben. En hier op deze zijn nog wat fariseeën en schriftgeleerden. Daar gaan we het ook over hebben. Heb ik nu alles gehad? Sorry? God. Dat is Jezus. Heb ik nou alle mokken en kommen en... Eén
lijkt nog een keer.
Deze? Oké. Heel goed. Gaan we het straks ook over hebben. Dankjewel, Arie. De Heer Jezus is in Capernaum. Daar had hij waarschijnlijk zijn huis. Dat is de stad waar Jezus woonde. Daar stond zijn huis. En we lezen dan dat hij 2 mensen heeft beter gemaakt. Er was een man die was melaats, dat is een huidziekte. En die is door Jezus genezen. En er was een man, een verlamde man, die kon niet staan, die kon niet lopen. En die was door vrienden naar Jezus gebracht. En Jezus heeft die man ook genezen. Hoe dan? Kreeg hij een medicijn of zo? Nee, Jezus sprak. Hij zei tegen die melaatse man, met die huidziekte, met die vlekken op zijn huid, ik wil het, word gereinigd. Dus Jezus zei, ik wil dat je beter wordt. En die man werd beter. En die verlamde man die niet kon staan en die niet kon lopen, die kreeg te horen. De Heer Jezus zei, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij stond op. Hij pakte zijn bed op. En ging naar huis. En de mensen die dat zien en horen, die zeggen tegen elkaar, we hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. En ze prijzen en loven God. En dan nu leven. In vers 27 lezen we dat de Heer Jezus op pad ging. Hij ging weg. Waarschijnlijk ging hij zijn huis uit. En was hij onderweg om Capernaum uit te gaan. En op het moment dat hij over straat gaat en loopt, dan staat er, hij zag een tollenaar. Nou, wat is een tollenaar? Een tollenaar was iemand die belastinggeld vroeg aan mensen die langskwamen. Hij liet je tol betalen. Misschien ben je wel eens in het buitenland geweest. En als je dan over sommige snelwegen gaat, dan moet je tol betalen. Zo heet dat. Wel eens gedaan? Weet je het? Nee? Okay. Nou, dat is ook beter van niet, want als je daarheen gaat, moet je geld betalen. Die tollenaar, die had een afspraak gemaakt met de Romeinen. De Romeinen waren de baas in het land en daar waren ze in Israël helemaal niet zo blij mee. Maar de Romeinen hadden tegen de tollenaars gezegd, als jij nou zorgt dat je zoveel geld ophaalt voor ons, dan mag jij de baan als tollenaar hebben. En dan zei zo'n tollenaar, ja, dat is mooi. En ik dan? Krijg ik salaris of zo? Krijg ik loon aan het eind van de maand? Nee, zei dan die Romeinse meneer, die zei, wij hebben zoveel nodig. En als je er dan dit bij doet, dan is dit voor ons en is dat voor jou. En dan dacht zo'n tollenaar, wacht eens even. Als nou dit voor de Romeinen is, kan ik ook wel dit vragen. Dan is dit voor de Romeinen en dit voor mij. Of dit en dat en dat. Een tollenaar in die tijd vroeg vaak veel te veel. En alles wat hij te veel vroeg, was voor hemzelf. Dus voor de mensen in die tijd, tollenaars, dat waren leugenaars, bedriegers, dieven. De mensen in die tijd waren niet zo blij met zo'n tollenaar. Daar was je geen vrienden mee. Die keek je niet eens aan. Als je een tollenaar tegenkwam, dan wendde je je hoofd af, dan keek je een andere kant op. Daarom is het zo bijzonder dat er staat dat Jezus de tollenaar aankeek. Hij zag hem. Niet zo'n beetje van ik heb het wel gezien, maar echt. Zoals wij elkaar, stel je voor dat we elkaar zo een minuut zouden aankijken. Ja, precies. Ik zag al meteen dat je ogen de andere kant op gingen. En dat komt alleen maar omdat ik zo naar jou kijk. Nou, zo heeft Jezus die tollenaar gezien. Echt heel goed gekeken. Dat woord tollenaar kom je in de Bijbel 15 keer tegen. En dan staat het heel vaak samen met een ander woord. Zondaar. Tollenaars en zondaars. Jezus zag dus die tollenaar. Hij heet Levi. En hij zit in zijn tolhuis, een soort kantoortje langs de kant van de weg. Als de mensen dan langskwamen, dan kwam hij in zijn kantoortje uit en dan moesten de mensen geld betalen voordat ze verder konden. Dus als Jezus Levi ziet, dan zit hij in zijn tolhuis en is hij gewoon aan zijn werk. Levi, dat is waarschijnlijk iemand uit de stam van de Levieten. Levi deed dienst in de tempel, maar deze Levi niet. Deze Levi had geen tempeldienst. Deze Levi diende een andere god, de god van het geld, de mammon. Het tolhuis. Daar is Levi als Jezus voorbij komt en hem ziet. En ik heb net al gezegd, Jezus zag hem echt, hè? Zo. En dan zegt Jezus iets. En dat is eigenlijk een preek. En als ik diezelfde preek zou houden en dan amen zou zeggen, dan denk ik toch dat ze in de consistorie even iets zouden zeggen. Zo van, het was wel erg kort, Erik. Het was wel heel kort. Want Jezus zei maar twee woorden. Hij keek Levi aan en hij zei tegen hem, volg mij. Dat was de preek. Niet meer. Volg mij. En eigenlijk betekent de naam van Levi zoiets. Het betekent namelijk je aanhangen, je aansluiten bij. Je aan iemand verbinden. Volg mij. Dat was de preek. Nou, dat is makkelijk om na te vertellen als je opa voor me tegenkomt vandaag of morgen. En waar ging de preek over? Volg mij. En verder? Nee, het was de hele preek. volg mij. Sommige mensen denken dat God alleen kan roepen als je in de kerk bent. Maar dat is niet waar. Kan ook op school. Thuis. Op je werk, Ari. Of als je op de fiets zit of in de auto. God kan je overal toespreken. En voor Levi was het terwijl hij aan het werk was. Volg mij. Dat betekent eigenlijk zoiets als, ik wil dat je met me meekomt. Jezus zegt wat tegen Levi. Dat zei Jezus ook tegen die man die huidziekte had. Ik wil dat je beter wordt. En hij werd beter. Of tegen die man die verlamd was, die niet kon staan en lopen. Sta op, neem je bed op en ga naar huis. En tegen Levi zegt Jezus, volg mij. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want Levi is aan het werk. Hij zit nog in zijn tolhuis. Even wachten hoor. Even wachten tot hij klaar is met werken. Wist je dat heel veel mensen dat denken? Jezus roept. En dan zeggen ze, of ze zeggen het vaak niet eens, maar ze denken het, nu nog niet, Heer Jezus. Ik moet eerst mijn werk nog afmaken. Ik moet mijn diploma nog halen. Sparen voor later. Ik moet nog wat kleren kopen. Ik ben bezig met het verbouwen van een huis. Allemaal dingen. Trouwen, gezin stichten. Ik moet eerst nog. Maar dat lees je allemaal niet bij Levi. Jezus zegt tegen Levi, volg mij. En dan lezen we, Levi stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Hij liet alles achter. Dat is niet zo slim, hè? Nee, want hij laat alles achter. Dat betekent dus dat hij zijn werk ook kwijt is. Hij moet wel geld verdienen. Levi liet alles achter. En dan niet voor eventjes, maar het Griekse woord wat hier staat betekent dat het echt een hele lange tijd was. En dat klopt ook, want Matthäus, Levi, wordt een van de discipelen van de Heere Jezus. Hij trekt in ieder geval 3 jaar met de Heere Jezus op. Hij laat alles achter. Volg mij. Een preek van 2 woordjes, maar voor Levi was het genoeg. Eigenlijk best wel vreemd dat Levi opstond. Ja, dat toch prima. Goeie baan. Genoeg geld. Hij werkte vanuit een kantoor. Hij had een groot huis. Dat lees je hier nog niet, maar later lees je dat hij een heleboel gasten uitnodigt. Dus hij had echt een groot huis. Anders konden al die mensen er niet in. En dan komt Jezus langs en die zegt, volg mij. En Levi staat op. Laat alles achter en gaat met Jezus mee. Ik denk dat Levi geloofde in dat lied wat net gezongen is. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig dag aan dag. En ik denk dat Levi dat begreep. Dat hij Jezus nodig had. Hij liet zijn oude leven achter zich. En hij keerde zich om, dat noemen wij bekering. Hij volgde niet meer zijn portemonnee, om het maar zo te zeggen. Maar hij volgde Jezus. Dan kom ik even bij jou terug, hè. Toen die man die melaats was, te horen kreeg van de Heer Jezus, ik wil het, word weer beter, word gereinigd. En hij werd beter, toen was dat een wonder. Ja, die man die op die matras lag, op dat bed lag en niet kon lopen, toen Jezus zei, sta op. En hij stond op en kon weer lopen, toen was dat een wonder, toch? Ja. Maar dit is ook een wonder. Dit is een wonder als iemand opstaat en achter de Heer Jezus aangaat. En vanaf dit moment volgt Levi Jezus. En dan lezen we dat Levi een grote maaltijd klaarmaakte voor Jezus in zijn huis. Ik heb de hele tijd een grote maaltijd opgeschreven, maar ik denk dat je eigenlijk moet zeggen, het was een feestmaaltijd. Het was een feest. We hadden het net over eten in de consistorie. Misschien heeft hij wel iemand ingehuurd om een ZZP'er of zo, om een gigantische maaltijd voor te bereiden. En dan lees je dus ook dat Levi tollenaars uitnodigt en andere mensen. Wie dat precies zijn, weten we niet. Maar ik denk best dat je kunt zeggen dat er een heleboel mensen waren. Ik denk meer dan 30. Waarom? Ik denk omdat er iets gebeurd is met Levi. Hij is veranderd, hij is tot geloof gekomen. Hij heeft Jezus leren kennen en hij geeft dat feest ter ere van Jezus. Omdat hij dankbaar is. Maar met dat feest heeft hij ook nog een andere bedoeling. Hij nodigt allerlei andere mensen uit omdat hij wil dat die mensen Jezus ook leren kennen. Hij gunt ze dat. Jezus. Vandaar dat ook Jezus op dat feest is. En in het Grieks staat er eigenlijk dat het een megafeest is. Een heel groot feest. En dat feest is bezig. En dan zijn er een paar fariseeën en schriftgeleerden. Die staan dat van een afstand zo eens een beetje te bekijken. En die vragen dan aan de discipelen van de Heer Jezus. Hoe kan dat nou? Ze snappen er niks van. Moet je nou eens zien, hoe kan dat nou? Die Jezus, die gaat met al die, met die tollenaars om en met die zondaars. Met die zondige mensen. Weet Jezus dan niet wat voor volk dat is? Daar wil je toch niet mee te maken hebben? En ze stappen op de discipelen van Jezus af en ze vragen, waarom eten jullie met tollenaars en zondaars? Eigenlijk zeggen ze, waarom eten jullie met die slechte mensen? En Jezus hoort dat en dan zegt de Heer Jezus iets heel vreemds. Hij zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En wat is dat voor een zin? Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Dan kom ik even weer bij jou terug. Maar dan moet je wel kijken, precies. Ja, sorry. Ik zal de volgende keer waarschuwen, ja? Dan druk ik even op een knopje, dan weet je dat je op moet letten. Precies, Arie, dankjewel. Ik zit even aan jouw moeder te denken. Wat voor... Ja, die zit daar, ja, dat weet ik ook wel. Wat voor werk doet jouw moeder, weet je dat? Kijk. Ik denk dat je bij je moeder ook een afspraak kunt maken. Ja, kijk, je broer zit al te knikken, die weet al waar het heen gaat. Je kunt een afspraak maken bij jouw moeder als je de dokter gaat bezoeken. Ik denk dat het zo werkt, een beetje. Ja, laten we nou gewoon zo doen. Ik stel de vraag, jouw moeder knikt en dan hoef jij alleen maar ja te zeggen. Ja, dat is het makkelijkste. Ja, oké. Okay. Stel je nou eens voor, hè, ik bel morgen op naar je moeder en ik zeg... Nou, dan krijg ik dus iets te horen van de assistente van dokter Huppeldepup. En dan, oké, u wilt de dokter bezoeken. Bent u ziek? Nee. Bent u ziek? Nee. Dan zal ze waarschijnlijk zeggen, maar waarom belt u dan? Als u niet ziek bent, dan hebt u toch geen dokter nodig? Dan hoef je toch geen dokter te zien? Dat is wat Jezus hier zegt. Mensen die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. De mensen die ziek zijn, hebben een dokter nodig. Het is alsof Jezus zegt, juist voor die mensen ben ik gekomen, voor zieke mensen. Voor tollenaars en voor zondaars. Zij moeten beter worden. En dan denk ik, hè? Hebben ziekte en zonde dan met elkaar te maken? Jezus zag Levi in het tolhuis zitten. Was Levi dan ziek? Hoe dan? En dan zegt Jezus ook nog, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Wat heeft nou ziek zijn en zonde met elkaar te maken? Dat ga ik proberen uit te leggen. En daarvoor moet ik weer naar beneden. En ik moet weer terug, want ik ben de Bijbel vergeten. En dan moet ik eigenlijk hier beginnen, bij het doopvont. Wie van u, van jullie, is er bij dit doopvont gedoopt? Wie weet dat? Jij bent in de ochtend gedoopt. Daar wordt geknikt, daar wordt, gaan de vinger omhoog, daar een paar, daar een, hier, daar. Toen je vader en moeder, tenminste als je als baby gedoopt werd, toen je vader en je moeder hier bij het doopvont stonden, toen heeft de dominee een gedeelte voorgelezen. Het doopformulier, zo noemen we dat. En wat staat er in dat doopformulier? Hoe begint dat? Dat begint zo. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. Wat betekent de doop? In de eerste plaats zijn we met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn we mensen op wie de toorn van God rust. Zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Het gaat me over het eerste zinnetje. Ten eerste zijn we met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Sommige papa's en mama's vinden het niet leuk als de dominee dat zegt als die op geboortebezoek komt. Dan kijken ze in de wieg en die dominee die ziet dan dat kindje liggen. Oh, wat leuk. En dan zegt die dominee van ja, ook hij is in zonde ontvangen en geboren. Zo'n lief kereltje. Ik hoorde het een verhaal van een dominee. Die was bij mensen geweest waar een tweeling was geboren. En die dominee die kwam binnen en die moest meteen doorlopen naar de wieg. En er lagen twee kinderen naast dat kwaad, twee kleine babeltjes. En die lagen allebei lekker te slapen. En de dominee ging zitten en hij kreeg koffie en hij kreeg misschien beschuit met muisjes. En die dominee die begon van, willen jullie het kindje laten, de jongens laten dopen? Ja, dat wilden ze. Jullie weten dat jullie kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, dat ze zondig zijn. Nou dominee, dat kunt u toch niet zeggen? Moet u eens kijken naar die twee lieve kinderen van ons. En terwijl ze zo met elkaar aan het praten zijn, horen ze opeens een keihard geschreeuw uit die wieg. En verschrikt staan ze met z'n drieën op en ze rennen naar de wieg. En er ligt één van de twee baby's ligt heel hard te gillen. Waarom? Die ander was met zijn handje al slapend naar rechts gegaan. Had een neus gevonden en was daar eens lekker in gaan knijpen. Daarom moest die ander zo huilen. Kijk, zegt die dominee, dat bedoel ik nou. In zonde ontvangen en geboren. Het klinkt een beetje hard, het klinkt een beetje scherp, maar het verkeerd doen, dat hoeven we niet te leren, want dat kunnen we al vanaf het begin. Dus eigenlijk moet ik, als het gaat over Levi, moet ik hier geen wit water doen, maar dat vieze water van de zonde, dat moet ik hier ingieten. Maar als iedereen in zonde en ontvangen geboren is, dan zijn deze dat ook. Ik knoei heel erg, maar er liggen dienbladen op. Laten we eens kijken. Zijn we gebleven? Dit donkere water laat eigenlijk zien dat wij, ja, dat ons hart smerig is, dat we zondig zijn, al vanaf onze geboorte. Maar wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Jezus komt voorbij en die komt bij Levi. En Jezus zegt tegen Levi, hoe was die preek ook alweer? Dat is heel kort, maar twee woorden. Heel goed, dankjewel Arie. Volg mij. Ja, Arie is snel hoor, dan, je moet echt... Volg mij. En op het moment dat Levi opstaat, gebeurt er iets. Als Levi opstaat, dan gebeuren er eigenlijk een heleboel dingen tegelijk. Levi gelooft wat de Heer Jezus zegt. Dat is één. Hij draait zich om. Hij wil niet meer met dat oude leven te maken hebben. Hij bekeert zich. Dat is twee. Hij vertrouwt erop dat wat de Heer Jezus zegt waar is. En hij wil anders gaan leven. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren. En ik zeg steeds Levi, Levi, Levi. Maar misschien moet ik wel zeggen, God zorgt ervoor door zijn Heilige Geest. Dat is heel ingewikkeld. Maar er gebeurt dus wat. En er gebeurt eigenlijk ook wat met zijn hart. Wat gebeurt er? Hij wordt schoon gewassen. En het water, zijn hart, wat eerst smerig was, wordt schoon. En als dat gebeurt, dan merkt Levi dat ook aan zichzelf. En hij vindt dat geweldig. En hij gaat onmiddellijk naar huis. De Heer Jezus gaat met hem mee. En hij nodigt al zijn vrienden uit. Maar die vrienden, die zijn allemaal zondig. Maar dat vindt Levi niet erg. Want hij wil dat ook zijn vrienden de Heer Jezus leren kennen. Maar dan zijn daar die fariseeën en die schriftgeleerden die vanaf een afstand staan te kijken en die denken van, dat doe je toch niet? Met zulke mensen ga je toch niet om? En daarom vragen ze aan die discipelen, waarom eten jullie met tollenaars en zondaars? Het is alsof ze zeggen van, als je daarmee omgaat, dan word je besmet, dan word je onrein, dan word je net zo slecht en zondig als zij zijn. Maar weet je, dat is nou het wonderlijke. En dat is het verschil met corona. Als iemand corona heeft, en je gaat daar een paar dagen bij een huis zitten en je houdt geen afstand, dan heb je grote kans dat je zelf ook ziek wordt. Dat weet jij ook. Maar de Heer Jezus, als die in deze wereld komt en als die bij die mensen aan tafel gaat zitten om met ze te praten, dan wordt hij niet besmet door de zonde. Hij heeft er geen last van. Want Jezus is zonder zonde. Trouwens, nog één ding. Als iedereen geboren is met zonde, dan zijn ook die schriftgeleerden en die fariseeën geboren met zonde. Deze drie. Hoe zit dat nou? Ik heb deze drie er neergezet. Ik vond deze wel mooi klein. Dat zijn jullie. Deze is wat groter. Dat zijn de volwassenen. Bedu. En dit ben ik, Ari. Dit ben ik.
Ben jij
dat? Ja. Ja. Maar als Jezus Christus is langsgekomen in je leven en je gelooft in hem en je bent hem gaan volgen, dan mag je geloven. Ik zou zeggen, dan moet je geloven, want dat wil God. Dan mag je geloven dat de Heere God, de Heere Jezus, ook jouw hart, jouw leven schoon wil maken. Misschien denkt u wel, maar dat geldt niet voor mij. Ik heb in mijn leven al zoveel verkeerd gedaan. Mijn zonden kunnen niet afgewassen worden. Dan moet ik u gelukkig teleurstellen, want dan hebt u het bij het verkeerde adres. Het is niet waar. Er staat zo mooi in de Bijbel. In 1 Johannes 2. Jezus Christus is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Het bloed van Jezus Christus is genoeg voor de verzoening van de zonden van de hele wereld. In Matteüs 1 staat, daar zegt de Heer Jezus, tegen Jozef, dat Jezus komt tot redding van de zonden. Het is wel heel veel, hè? Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zullen we met elkaar danken en bidden? Getrouwe God, Vader in de hemel, Jezus neemt de zondaars aan. Heer God, we danken u dat u niet voorbij gaat aan de Levi's in deze wereld. Maar dat u ze aankijkt, nadrukkelijk aankijkt en ze opzoekt. Op hun werk, thuis, op school, op de fiets of in de auto. Heer God, dank u wel dat u ons opzoekt in uw Zoon. En dat uw Zoon niets liever wil dan ons beter maken. Ons reinigen van de zonde die we al met de geboorte hebben meegekregen. Dank u wel dat uw liefde zo groot is. Dat u aan niemand voorbij wil gaan. Maar u vraagt voor ons het geloof. In uw Zoon. In de vergeving. Vader, ik wil u in het bijzonder bidden voor die mensen die misschien al wel tientallen jaren in de kerk zitten, 2 keer op een zondag. En al tientallen jaren, misschien al wel 100 keren, de vergeving verkondigd hebben horen worden. Maar er nog steeds moeite mee hebben om dat aan te nemen. Heere God, u schaamt zich er niet voor. Om uw Zoon Jezus Christus tussen de zondaars in deze wereld te laten plaatsnemen. Geef dat die zondaars dat ook aannemen. En er niet aan voorbij gaan. Wilt u met ons meegaan? Op weg naar huis? In het bijzonder wil ik u bidden voor mensen die te lijden hebben van de corona. Ook voor mensen die moeite hebben met het feit dat ze niet naar school kunnen. Ik wil u bidden voor de vaders en moeders die thuis hun kinderen moeten helpen, eigenlijk les moeten geven. Wilt u ze daarbij helpen? Wilt u bidden voor de vaders en moeders die niet naar hun werk kunnen? Heere God, wilt u overal zijn en wilt u kracht geven om deze tijd door te komen? Heere God, hoewel het heel belangrijk is dat we ons aan allerlei maatregelen houden en dat er wordt nagedacht over hoe het virus te bestrijden. Maar we beseffen heel goed dat er maar 1 dokter is die ons echt kan helpen. En dat is uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat we vasthouden aan hem. Ga zo met ons mee naar huis. Geef ons nog een fijne avond. En geeft u ons kracht voor de komende week. Bid ik u in het bijzonder ook voor de mensen die thuis zijn, voor de mensen die alleen thuis zijn. Heere God, geef dat ze mogen ervaren dat u erbij bent. Zo bidden en danken we u. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En we willen zingen, luisteren naar op toonhoogte 185, Heer uw bloed, dat reinigt mij, op toonhoogte 185.
Lam voor mijn geslacht. mijn leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u was mij witter dan de sneeuw. Jezus, Gods lam voor mij geslacht.
Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heere God, zegent u ons en behoedt u ons. Heere God, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heere, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.
Fine.